In 1 Johannes 3 waren wij terecht. Inmiddels toch wat lang geleden. Maar wij waren bij 1 Johannes 3 vers 3. Bij en ieder die deze hoop op hem heeft, die reinigt zichzelf gelijk hij rein is. Waarbij het ons niet mag ontgaan dat die hoop een reinigende hoop is. Dat wil zeggen dat men hier niet in zou lezen wat sommigen doen. Dat wanneer we deze hoop op hem hebben, dat wij dan onszelf moeten reinigen of zoiets. Het is trouwens toch een beetje absurd. Want als we dan gereinigd moeten worden, is het toch niet afhankelijk van of we hoop hebben of niet. Ja. Dat aan de ene kant, aan de andere kant, het vaste Bijbelse gegeven is dat wij gereinigd worden door de Heer Jezus Christus. En die reinigt zijn geweten, die reinigt zijn gemeente, die reinigt de gewetens van de gelovigen. En hij doet dat door het bad des waters, door het woord. Dat wil zeggen, dat is zijn werk. Daarom heet het ook dat hij het doet door zijn bloed. Wat fundamenteel hetzelfde is. Want daar hebben we natuurlijk uitgebreid bij stilgestaan naar aanleiding van 1 Johannes hoofdstuk 1. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons. Dat is zijn actieve leven, want dat is de betekenis van bloed nou eenmaal. Maar elders heet het, hij zou zichzelf een eigen volk reinigen, ijverig in goede werken, in Titus 2. Of hij zou zijn gemeente reinigen door het bad des waters, namelijk door het woord. Het woord namelijk wordt symbolisch uitgebeeld en op verschillende manieren. Maar één daarvan is door water. Water als beeld van het woord van God. En zoals water een reinigende werking heeft, zo heeft het woord van God een reinigende werking. Het reinigt namelijk onze gewetens. En wat de werken betreft, daar hebben we het hierna over, want dat zijn feitelijk de volgende versen. Maar hier in deze versen 1, 2 en 3 van 1 Johannes 3 zegt de apostel dat wij kinderen God zijn in overeenstemming met wat God van oudsher beloofd heeft. Wij zouden kinderen van God genaamd worden. Of wij hadden het recht ontvangen om kind van God te worden. Maar die is uit Johannes hoofdstuk 1. Ieder die gelooft. Zoveel hem aangenomen hebben, heeft hij het recht, het machtrecht gegeven om kind van God te worden. Dat is vanuit oud-testamentische tijd geredeneerd. Dus het was beloofd, maar inmiddels zijn wij dat. Daar hebben we ook uitdrukkelijk bij stilgestaan. In de ene kant omdat het hier staat, in vers 2. En aan de andere kant omdat het in vers 1 is weggelaten. Dus hebben we het er ook over gehad. Geliefden, nu zijn we, dat we zouden kinderen van God genaamd worden. En wij zijn het, hebben wij vastgesteld aan de hand van de NBV, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar ik meen dat dat vorige keer voorbij kwam. En dat zijn wij. En wij zijn het. Juist, precies. We zijn kinderen God. En het is nog niet verschenen, geopenbaard in de zin van verschenen. Want het is wel bekendgemaakt, maar het is niet verschenen wat wij zijn zullen. Want dat gebeurt pas bij de verlossing van ons lichaam. Ik heb u waarschijnlijk gezegd, het is niet het gebruikelijke woord voor openbaren. Zoals in het boek Openbaring. Maar het is het woord voor verschijnen. Waarom ook niet, wij hebben in het Nederlands er ook twee verschillende woorden voor. Een verschijning zou een betere zijn eigenlijk. Maar toen maar. En daar zien wij naar uit. En die hoop moet al ons leed verzachten, zingen wij dan bij gelegenheid. En hier heet het, die hoop reinigt ons. Want die hoop komt voort uit het woord van God. Dat heeft dus een reinigende werking. Dat lijkt me duidelijk. Waarna volgt vanaf vers 4 een op zich waarschijnlijk wat gecompliceerd onderwerp. En wellicht lijkt het ook hier en daar tegenstrijdig wat er staat. Maar in de eerste plaats moet ik u dan weer zeggen dat ik niet verantwoordelijk ben voor de woordkeuze die we hier tegenkomen. Ik heb het niet, vraag niet waarom het zo staat. En Johannes schrijft nou helemaal zo. Aan de ene kant eigenlijk een beetje lomp. Aan de andere kant wel heel mooi. Met de betrekkelijk beperkte woordkeus en zinsbouw moet ik u dan zeggen dat hij er toch echt iets heel moois van maakt. Misschien juist daarom, maar dat is mijn afdeling niet. Dus we gaan er gewoon mee verder. Er staat namelijk in vers 4: en ieder die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid, want zonde is de ongerechtigheid. Daar schrikt u waarschijnlijk niet van, dat zonde ongerechtigheid is en andersom. Dus dat zal niet moeilijk zijn. Maar dan staat er, en gij weet dat hij geopenbaard is, opdat hij onze zonde zou wegnemen, en geen zonde is in hem. En ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En ieder die zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. En daar begint het lastig te worden natuurlijk. Want een van de problemen die we hebben is dat wij zondigen. Ik kan niet schelen naar wie ze maatstaven natuurlijk. Want niet alleen wij die geloven zondigen. Maar ik bedoel ook ongelovige zondigen. En als er dan regels gesteld worden in verband met mondkapjes en weet ik het allemaal. En of ons daaraan houden en handen wassen, dan moet je de hele dag. Hè. En dat soort dingen. Ja, daar wordt ook tegen gezondigd. En er zijn nog een paar dingen die zijn nog veel erger. Want je schijnt ook dat je de grens niet over mag. Ik ga het niet uitleggen. Maar wij doen dat allemaal. Wij hebben allemaal zo onze missies en dat soort dingen meer. En wij willen er wel vanaf. En sommigen bidden daar ook voor of de Heer ze er vanaf wil hebben, wil helpen. En dat schijnt hij dan toch niet te doen. Nou, bij de meeste van ons niet, laat ik het dan zo zeggen. Hoe moet je zoiets nou netjes zeggen? Dat zouden wij toch allemaal, of niet, wel willen dat we niet meer zondigen. Of, ik heb iemand gekend die zei, nou dan wordt het leven wel een beetje vervelend.
Het wordt saai.
Het wordt wat saai. Ja. Dus ja, u weet, amusement en zonde, dat zijn begrippen die, daar kun je boeken over schrijven, maar sommigen doen dat. Maar ik niet. We hebben daar dus toch problemen mee. Bovendien, dat onderwerp, daar waren we al in terecht toch in hoofdstuk 1... Dat wil zeggen, het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van elke zonde. En indien wij zeggen dat wij geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. En de waarheid is in ons niet. En nou is het ineens van, ja, maar als je in hem blijft, dan zondig je niet. En als je wel zondigt, dan heb je hem niet gekend. Er zijn dus inderdaad mensen die geacht worden gelovig te zijn. Je weet nooit wat ze dan geloven, maar er zijn mensen die worden geacht gelovig te zijn. En die beweren dat je als gelovige kunt verlost worden van de hele werking van de zonde. Zodanig dat, dat je al 3 maanden niet meer gezondigd hebt en zo. Ze houden dat bij.
En in gedachten ook niet.
Nou ja.
Nou ja, dat beweren ze. Dit beweren ze. Ja, in alle ernst, die houden dat bij. Het is een soort AA, zal ik maar zeggen. Ja. Ik heb al zoveel dagen niet meer gedronken. Is dat? Of zoveel dagen, dat moeten ze bijhouden. En niet meer gerookt. En dat is toch zonde. Het is toch zonde als je dan een keer dat doorbreekt. Want dan moet je opnieuw beginnen te tellen. En er zijn psychologische bezwaren tegen. Dus dat maakt deel uit van de therapie, zal ik dan maar zeggen. Zoiets. Maar er zijn er echt die zeggen, ik heb al zo lang niet meer gezondigd. Ze menen daar bijbelteksten voor te hebben. En dat zijn dus ongeveer deze in elk geval. Hè. Als er die er al zijn, dan zijn het deze. Er zijn er nog een paar in andere bijbelboeken, maar dat is echt zo. Het probleem, ik zal het probleem niet groter maken dan het is, want het schiet niet op. Want het hoeft nou niet de verwarring groter te maken. Ik kan u meteen zeggen dat wat nu besproken wordt door Johannes, en dat blijft nog even zo, in de rest van dit hoofdstuk, dat is niet het wat wij normaal gesproken verstaan onder zondigen, hoewel Johannes dat woord gebruikt. Maar Johannes gebruikt dat woord voor wat Paulus noemt, de zonde dienen. Oh, dat is makkelijk. Zonde, dat is een ding, hè? Dat begrijpt u. Dat is, oh, ik hoop dat u dat begrijpt. Dat is een zelfstandig naamwoord. Wat is nou het werkwoord wat erbij hoort? Ik bedoel, een fiets, het woord is een zelfstandig naamwoord. Het werkwoord is dus fietsen. Hebben we dat? Rechtvaardigheid is ook een ding, al is het dan wat abstract. En het werk, dat is een zelfstandig naamwoord. En het werkwoord wordt dan rechtvaardigen. Abusievelijk vertaald met rechtvaardig maken. Maar dat kan niet, want rechtvaardig maken kan niet. Nee, dit woord kennen we wel in onze, in ons jargon en in de Bijbel, wellicht in Bijbelvertalingen, maar rechtvaardig maken bestaat niet. Het werkwoord is rechtvaardigen en het betekent rechtvaardig verklaren. Erkennen dat iemand rechtvaardig is. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen, of het nou Deuteronomium 26 is of 25... of 24, dat weet ik niet, maar het is de eerste vers van een van die hoofdstukken daar. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardigen en gij zult de onrechtvaardige verdoemen. Dat wil zeggen, gij zult de rechtvaardige vrijspreken, rechtvaardig verklaren. En gij zult de onrechtvaardige veroordelen. Dat woord betekent dus niet rechtvaardig maken. Gij zult de rechtvaardige rechtvaardig maken, dat heeft geen enkele zin. Dat betekent, gij zult erkennen en officieel als rechter verklaren dat iemand rechtvaardig is. Als God ons gerechtvaardigd heeft, dan heeft hij ons rechtvaardig verklaard. Waarom? Omdat, ja, voor zover we onrechtvaardig waren, dat is al weggedaan. Dat God dat zelf ook geregeld heeft, dat mogen dan zo zijn. Maar rechtvaardigen betekent niet onrechtvaardigheid wegnemen. Het betekent nog steeds rechtvaardig verklaren. Nou goed, dat was een zijlijn. Misschien een wat ongelukkige als voorbeeld. Maar dan hebben we nu het woord zonde. Wat is nou het werkwoord? Ja, zondigen. Maar wat dacht u van de zonde dienen? Zonde kan namelijk zijn één zondige daad die men kan begaan, dan heb je het werkwoord zondigen. Zonde kan ook zijn, in de grondtaal is daar geen verschil tussen, zonde kan ook zijn namelijk wat men dan noemt de erfzonde. Natuurlijk is het een theologische term, het staat niet in de Bijbel, maar het begrip is Bijbels. Dat wil zeggen, de zondige natuur van de mens, dat is de zonde die in mij woont, zegt Paulus. En hij zegt, wij zijn van nature slaven der zonde. Wij zijn verkocht. Is dat Romeinen 7? We zijn verkocht onder de zonde. Dat betekent hetzelfde, dat betekent in slavernij. Je kunt er niet vanaf. Je bent de schuldenaar van de zonde. Je bent een slaaf, een dienstknecht. In de Statenvertaling van de zonde enzovoort. Nou, welk werkwoord hoort nou bij dat begrip zonde? Ook zondigen? Ja, bij Johannes wel. Alleen Paulus gebruikt bij gelegenheid, niet altijd, maar bij gelegenheid, de term de zonde dienen. En dat is niet hetzelfde. Het ene is namelijk incidenteel, hoeveel incidenten het ook zijn, een overtreding. Dat heet grensoverschrijdend tegenwoordig. Grensoverschrijdend gedrag. Maar waar ze die termen maar vandaan halen. Maar toen maar. Ik dacht dat het immigranten waren. Het is nou weer wat anders geworden. Grensoverschrijdend gedrag. Maar goed, dat is een trespass. Dat is een misser. Dat is een verkeerde stap. Dat is het begrip zonde. En dat kan incidenteel zijn. Hoeveel incidenten er ook zijn. Het andere is dat hetzelfde woord zonde gebruikt wordt voor de zondige natuur. Dat is niet zo moeilijk. Een peer kan zijn zo'n ding wat aan een boom groeit. Maar het kan ook de hele boom zijn. Was dat is een peer, dat is een pruim, dat is een hazelnoot, dat is een beukennoot. Wat heb je nog meer voor noten? Een eik. Een eikel. Ja, een eik. Dan heet het een eikel. Maar zo is dat nou eenmaal. Dus je hebt hetzelfde woord. Als het in meervoud staat, zonden, dan weet je zeker dat zijn de incidenten. Dat zijn de vruchten aan de boom. Maar als het in het enkelvoud staat, dan heb je grote kans dat het niet gaat om één vrucht aan die boom, maar om de boom zelf. En dat is de zonde enkelvoud die in ons woont. Van die zonden, nu ik het er toch over heb, van die zonden, van die zondige daden, daar worden wij in de praktijk van vrijgemaakt doordat een schuld opleverden, die zondige daden, en die schuld is betaald. Dat heeft de Heer gedaan. Maar er is nog iets anders, want ook al zou je in theorie, nou ja, het is... Hij wordt in de Bijbel aangehaald, maar ook al zou je in theorie nooit gezondigd hebben, dat kan. Op uw leeftijd gaat dat niet meer natuurlijk, dat is nou te laat. Maar dat komt voor bij hele jonge kinderen, kun je moeilijk zeggen, die, enzovoort. Ook al zou je nooit gezondigd hebben, dan nog ben je een zondaar. Mankeer je wat? Ja, je hebt die adamitische en daarmee zondige natuur. Dus ook een sterfelijke natuur, want een van de kenmerken van dat mis zijn, want dat is wat zonde betekent, is namelijk de dood. Dat is de grootste misser die er bestaat. Wij redeneren het u niet, maar men redeneert het weg door te zeggen, ja, de dood hoort bij het leven. Dat is net zoiets als wit hoort bij zwart. Ja, je mag het van mij zeggen, maar ik vind het onbegrijpelijke wattaal. De dood hoort niet bij, het is het tegenovergestelde. Links hoort bij rechts. Kom op zeg, het is het tegenovergestelde ervan. Hoezo hoort het erbij? Het is juist, gaat juist uit elkaar. Het zijn elkaars vijanden. Licht hoort bij duisternis. Ja, er zijn mensen die zo filosoferen, zo redeneren. Er zijn zelfs mensen die zeggen, God maakt rechtvaardig, maar God heeft eerst de zonde uitgevonden. God zelf. Ik heb het kort geleden nog gelezen. Van iemand die ik bij name ken, dus ja, dat is van dichtbij. Want dan hebben ze gelezen ergens in Jesaja dat de Heer zegt, ik schep het kwaad. Er staat nog veel meer in datzelfde vers en in hetzelfde hoofdstuk. Maar ze halen dit eruit, ik schep het kwaad. Vervangen het woord kwaad door zonde. En zeggen dan dat God zelf de zonde gemaakt heeft. Omdat het zo leuk is om vergeving te ontvangen. God zelf heeft ons tot slaven gemaakt. Omdat het voor ons zo leuk is om daarna verlost te worden. Enzovoort. Nou ja, dat is een van de consequenties van de leer van halfverzoening. Maar ik moet u zeggen, in Joodse kring leert men dit soort dingen ook al precies hetzelfde. God heeft zelf de zonde gemaakt. En dus zorg je ook wel zelf weer dat je ervan verlost wordt. En die ervaring wil je ons niet onthouden. Dat is het dan ongeveer. Verzin ze allemaal waar. Het is volstrekt onbijbels, maar als je die dicht laat, kun je verzinnen wat je wil, hè. Maar goed, wat ik probeer uit te leggen langzamerhand is dat Johannes hier het woord zondigen gebruikt in de betekenis van de zonde dienen. En dat zijn twee verschillende dingen. Het moeilijke daarvan is, en eigenlijk zijn dit inleidende woorden, want dat maakt het lezen daarna makkelijker. Het moeilijke daarvan is dat wij ons zo zonder meer al redenerend geen alternatief kunnen voorstellen. Als het dan zo is dat de zonde in ons woont, dat wil zeggen dat dat deel is van onze natuur. U weet wel, de erfzonde, zoals onze natuur geërfd hebben, daar zit het bij in. En wij doen dan, hoe kun je daar nou van afkomen in de praktijk? Nou ja, je kunt doodgaan, dan ben je eraf. Ik aarzel, want ik wil nog niet naar Romeinen 6 toe, maar daar staat dat ook. Hè? Daar staat, wie gestorven is gerechtvaardigd van de zonde. Niet van de zonden, van de zonde. Want als je dood bent, sorry voor de lompe uitdrukking, ja, dan ben je geen zondaar meer. Toch? Dus dat probleem lost zich dan ook vanzelf op. Alleen, dan ben je niet zalig. Dan ben je dood. Oké, van mijn part, dan ben je niks, maar in ieder geval niet zalig. Daar word je niet van, zo ben je niet verlost of zoiets, hè. Nou ja, je bent kwijt wat je had, maar je hebt er niks anders voor teruggekregen. Dat is niet waar het over gaat in de Bijbel. Schijnen weinigen te beseffen. Want het dringt slecht door, in het algemeen, met name bij christenen dus, dat het er niet om gaat dat de Heer voor je gestorven is, maar dat het erom gaat dat hij voor je leeft. Daarna wel te verstaan, niet daarvoor, daarna. Zie je? De discussie gaat dikwijls over wie de Heer was daarvoor, levend op aarde. Er zijn grote ruzies over, het verschil van mening over te bestaan, over wie hij eigenlijk was enzovoort. Maar het is niet eens aan de orde, wat aan de orde is, is wie hij nu is, na zijn opstanding. Dat is van essentieel belang. Maar goed. Hoe dat ook zij, men kan zich niet voorstellen een alternatief. Men blijft zitten met, ik ben een zonde, dat is mijn zondige natuur. Hoe kom ik eraf? Hoe kan ik dat? Want wie de zonde doet, doet ongerechtigheid. En, wie zondigt, die heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. 3 vers 6 van 1 Johannes, dat zijn sterke teksten. Dus wat moet je doen? De zonde bestrijden. Hebben ze ook een tekst voor, want er staat dat je, we hebben nog niet ten bloede toe gestreden tegen de zonde. Dat het gaat over ongeloof staat erbij, maar die leest men niet mee. Hè? Dat is Hebreeën 12 is het. Maar toe maar. Maar men denkt, we moeten tegen de zonde strijden. Iedereen begrijpt dat je tegen de zonde, maar daar hoef je niet een christen voor te zijn. Dat gebeurt daarbuiten ook. Afhankelijk van wat men tot zonde verklaart en wat voor wereldbeschouwing men heeft, maar er moet ergens tegen gestreden worden, op een of andere wijze. En dat is voor ons als gelovigen niet de bedoeling. Niet voor onszelf en laat staan voor de wereld. En dat men niet begrijpt is punt 1, men kent de Bijbel natuurlijk niet, maar het andere is, men kan er zich niks bij voorstellen. En dat is begrijpelijk, dat men er zich niks bij kan voorstellen, maar de Bijbel geeft een alternatief. Dat wil zeggen, er is een andere manier van leven dan dat men zich bezighoudt met de zonde, als slaaf van de zonde, of dat men bezig is de zonde te bestrijden. Want begrijp me goed, het bestrijden van de zonde maakt je ook tot slaaf van de zonde. Waar moeten we het over hebben? Daar komen de Fransen, of waren het de Duitsers, of waren het de Russen. Maar in ieder geval, ze doen grensoverschrijdend gedrag. Ze komen Nederland binnen. Wat nu, zei Piesje Cru, weet u nog, dat is wat langer. He? Ja, dat was wat langer geleden. En wat moeten wij bij Bataven dan, of bij Nederlanders bedoel ik, wat moeten wij dan, Ariërs of Bataven, wat we wel waren ook alweer, afhankelijk van over welke situatie we het hebben. Wij moeten er tegen strijden. En op dat moment zijn we dus, ja. Ja, maar slaven daarvan. Je kan wel strijden tegen de zonde, maar dan ben je slaaf van de zonde. Op de verkeerde manier, maar het maakt niet uit. Zie? Daar kom je dus helemaal nooit uit. Je kunt wel, wat dacht u van eten van de boom, de kennis is goeds en is kwaads. Of het nou is van het goed of van het kwaad, het is dezelfde boom waar je niet van eten moet. Begrijp je wel? Het is een alternatief, maar die kent de wereld niet. De Joden hebben het zelfs weggeredeneerd. Die hebben ervan gemaakt dat het alternatief, de boom des levens, feitelijk dezelfde boom is als de boom der kennis des goeds en des kwaads. Dan heb je drie smaken, denk ik altijd. Maar het is zeer ingewikkeld. Dan moet je er zich jaren voor doorstuderen. En in het protestantisme heb je hetzelfde verhaal. Want daar krijg je het idee van het nieuwe verbond en het oude verbond is eigenlijk gewoon één en hetzelfde verbond. Het nieuwe is de verdere ontwikkeling van het oude, enzovoorts. Die zetten dus ook die beide bomen op één stam of op één wortel. Dat is de Joodse redenering namelijk. Hebben we die nog? Men begrijpt, men kent het alternatief niet. Het alternatief is namelijk dat we niet de zonde zouden dienen, maar de gerechtigheid. En gerechtigheid in deze wereld bestaat helemaal niet. Vandaar dat ik niet wakker lig van welke complottheorie dan ook. Ik ken ze al zolang ik zelf nadenk. En dat is al heel lang inmiddels. Het komt door mijn leeftijd, moet ik zeggen dan. Maar ik ken ze van jongs af aan. Altijd mijn lastige gevallen in onze dagen is dat een. Ook de wereld zit er tegenwoordig vol mee, enzovoort. Maar waar hebben we het over? Onrechtvaardigheid in de wereld. Welke? Ja, dat hoef ik niet te weten. Of het waar is of niet, hoef ik ook niet te weten. Het is onze wereld niet. Gaat ons niet aan. Wij hoeven ook niet er tegen te strijden. Daartoe zijn we niet geroepen. Daar zijn we nou juist van verlost. Van alles. En of de dingen goed zijn die in de wereld gebeuren of niet. En aan welke kant wij zouden kiezen. Of, ja, het doet er niet toe. Het is ons ding niet. Zie? Wij horen daar niet bij. Wij zouden de gerechtigheid dienen. En gerechtigheid, ja, die bestaat in de wereld niet. Er is niemand die goed doet, ook niet één, enzovoorts. En voor zover er toch gerechtigheid bestaat, bestaat die alleen in Christus. Die ons geworden is rechtvaardigheid Gods. Dat is 1 Korinthe, geloof ik, als ik me goed herinner. Maar hoe dat ook zij... Romeinen 1 zegt, het evangelie, dat is breed genomen, de hele Bijbel. En wat smaller genomen, het is de prediking van het nieuwe verbond. De vervulling dus van Gods beloften, dat is wat het is. Het evangelie is kracht Gods tot zaligheid voor ieder die gelooft. Want de rechtvaardigheid, dat is hetzelfde als gerechtigheid hoor, overigens. De rechtvaardigheid Gods wordt in hetzelfde geopenbaard. En als wij de gerechtigheid dan wel de rechtvaardigheid zouden dienen, betekent het dat we dienstbaar zijn aan het woord van God. En dat is op een ander niveau dan het woord van mensen, ongeacht of dat nou komt van links of rechts. Of rechts of links, want ik kan hem ook omdraaien, dan is het hier andersom. Maar dat doet er allemaal niet toe. Dat is onze wereld niet. Begrijp je wel? Het gaat om een doelstelling die we in het leven hebben. En het is tragisch dat er echt gelovigen zijn. Er zijn er niet veel. Maar het is tragisch dat er gelovigen zijn die zeggen, nee, maar je kan de zonde in je leven overwinnen zodanig dat je niet meer zondigt. Ik moet u zeggen, de Bijbel zegt dat je de zonde in je leven kunt overwinnen terwijl je nog gewoon zondigt. Maar je bent er geen slaaf meer van. Dat staat toch in de Bijbel? De zonde zal over u niet heersen. En wat staat er dan? Want je hebt die overwonnen. Of omdat je er veel voor gebeden hebt. Of omdat de Heer je daarbij helpt om de zonde te onderdrukken in je leven. Hoezo? Er staat, de zonde zal over u niet heersen, want gij zijt niet onder de wet.
Maar onder de genade.
Ja, ik was nog niet klaar. Maar het is zo, ja. Gij zijt niet onder de wet. Daarmee wil gezegd zijn dat als je onder de wet leeft, dan heerst de zonde. En hoewel de wet moeite doet, want dat is de essentie van de wet, om de zonde te onderdrukken, dan wel uit te bannen. De zonde te veroordelen in het vlees, zei dat. Dat was der wet onmogelijk. Dat is Romeinen 8, vers 3, geloof ik. Hoewel de wet moeite doet om de zonde te onderdrukken, lukt dat van geen kanten. Dat gaat helemaal niet, staat er. Maar terwijl je daarmee bezig bent, word je dus beheerst door de zonde. Dan word je beheerst in je denken door het idee van, mag dit wel of mag dit niet? Wat zou de Heer ervan vinden? Is er ergens een tekst die het verbiedt? Anderen denken wat positief. Is er ergens een tekst die het toestaat of aanmoedigt? Ja, die prikken ergens een tekst uit de Bijbel, ja. Maar goed, allemaal vreemde constructies. Maar wij zijn niet onder de wet, ook niet onder een wet. Nou ja, je kunt het woord wel gebruiken, maar dat is literatuur, zal ik maar zeggen. Maar Jacobus heeft het over de wet, de volmaakte wet die der vrijheid is. Maar dat is niet wet in de zin van inzettingen en geboden. Waar het om gaat is dus dat we zijn niet onder de wet, maar wij zijn onder de genade. Dat betekent dat ook onze zonden doen er niet meer toe. Althans niet voor God en niet in onze relatie tot God. En dat betekent dat als wij dat geloven en aanvaarden, op grond van het verzoeningswerk van Christus uiteraard, en natuurlijk omdat de Bijbel het zegt, dan staan die dingen die er ook misgaan, ook naar onze maatstaven in ons leven, staan onze relatie met God niet in de weg. Dat scheelt een stuk, want dat betekent dat je geweten gereinigd is. En het proces daarnaartoe, oké, ons geweten wordt gereinigd. Dan staat er toch, hoeveel te meer zal het bloed van Christus uw geweten reinigen van dode werken om de levende God te dienen. Want dat is dan het doel ervan, hè? Het punt is dat wij ons zouden richten op de dienst aan de Heer. En dat mag niet al te moeilijk zijn. Want kijk, het is heel simpel. Wij zijn kinderen Gods geworden en wij zijn wedergeboren. En op die grond toegevoegd den Heere. De term komt uit Handelingen. De Heer deed dagelijks toe, dan staat er ineens tussen, tot de gemeente, maar dat staat er niet. Dus de Heer deed dagelijks toe, die zalig werden. Want die zalig werden, leven uitverkiezing loop ik nou weer tegenop. Maar goed, die zalig werden door geloof, werden namelijk toegevoegd den Heere. Door het gemeente, dat komt pas veel later in Handelingen. Wij worden aan de Heer toegevoegd. Denk aan Johannes 17. Wij worden door de Vader gegeven aan de Zoon die ons bewaren zou enzovoorts. En toegevoegd zijnde aan de Heer betekent het dat wij, ik neem aan een route, betekent dat wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus in de hemel. Dat is Efeze 1 vers 3. Het betekent ook dat we toegevoegd zijn dus aan het priesterschap van Christus. En dat wij een volk van priesters geworden zijn. Kortom, dat wij levende stenen geworden, met dank aan Petrus, levende stenen geworden zijn die toegevoegd worden aan dat ene bouwwerk. Dat is die tempel. En hij verklaart het zelf, Petrus. Hij zegt, dat betekent dat wij een koninklijk priesterdom zijn dan wel een priesterlijk koninkrijk. Een volk van koningen en priesters. Paulus schrijft hetzelfde, die zegt dat gelovigen uit Joden en Heidenen samengebouwd worden op een fundament. Dat is Efeze hoofdstuk 2. En dat 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 gebouw opwast tot een woonstede gods. Nou ja, in de geest. Dat wil zeggen een geestelijke woonstede gods. Maar een woonstede gods is één tempel. En een tempel is het priesterlijk huis. Zoals een paleis het koninklijk huis is. Enzovoort. En wat is de verantwoordelijkheid ook alweer van de priester? Toen zei iemand dat hij elke zondagavondmaal viert. Met die gedachte ben ik grootgebracht. Ooit. Ja. Ik heb het altijd vreemd gevonden. Want ik dacht altijd, ja, dat kan er wel zijn. Maar moet je dat maandags? Want dan ben je toch nog priester. Wij doen niet incidenteel priesterlijke. Wij zijn toch priesters op grond van geboorte. Hoezo moet je dan... En sinds wanneer is dat priesterlijk werk? Brood en wijn tot je nemen. Waar vind je dat dan in? Ze hebben mij nooit... Eerlijk, die vragen heb ik als jongen altijd gehad. Dit soort dingen. Van ja, ik geloof het wel. Maar waar vind je dat dan? Hoe zit dat dan? En het is anders. De priesterlijke functie van de gelovige bestaat daaruit dat hij het woord van God tot zich neemt en bewaart. Dat hij er zuinig op is, dat hij het leert kennen, dat hij het bestudeert, dat het op zijn nachtkastje ligt, zoals de koningen dat ook moesten. En dat zijn we toch ook? Althans willen wij worden, zouden wij worden. En dat het dagelijks moet bestuderen, dagelijks erin lezen, staat in Deuteronomium. Oh, dat gaat over de koningen, ik weet het. Maar de priesters waren verantwoordelijk voor het bewaren van het woord. Vandaar dat priesters en schriftgeleerden ze in het Nieuwe Testament, in Matthäus, Marcus, Lucas, Johannes, zijn synonieme begrippen. Die schriftgeleerden zijn priesters en de priesters zijn schriftgeleerden. Was de bedoeling. En daarom heet de gemeente een tempel. En daarom heet de gemeente een pilaar en vastigheid der waarheid. Die bewaren wij. En dit woord van God, het evangelie, is kracht Gods tot zaligheid. Maar dat is omdat de rechtvaardigheid Gods erin geopenbaard wordt. Wie dit woord dient, dient dus de gerechtigheid. Dat moet je dan. En nou niet denken dat geldt alleen voor degene die het woord predikt of zoiets. De hele gemeente is verantwoordelijk voor het bewaren van het woord van God in een wereld die niks anders doet dan dat woord wegredeneren. Ik zei net, er was nog geen opname gestart en ik was nog niet met de bijbellezing bezig. Maar ik zei net, dan heb ik de hele weg onderweg hier naartoe heb ik horen praten over mannen en vrouwen die zich niet weten te gedragen. En wat daar het probleem van is en wat er veranderd moet worden en al dat soort dingen meer. Het enige, ik hou het zo lang mogelijk vol. Want ik wil toch enigszins op de hoogte blijven van wat er zo omgaat. En dat doe ik alleen in de auto, want als ik thuis ben, echt, heb ik wel wat anders. Om, nou ja, en, maar goed. En dan, maar onderweg denk ik, dat, ja, die mensen weten niet waar ze het over hebben. Die weten niet wat eigenlijk een man en wat een vrouw is, laat staan, mannelijk en vrouwelijk. Ze hebben geen idee, ze zijn dat zelf aan het invullen. En dat kunnen ze niet. En dan hebben ze het over dat het toch wel veel veranderd is de laatste 50 jaar of zoiets, 60 jaar. En dan denk ik, ja, je moest eens... En dan krijgt het christendom nog de schuld ook nog. Dat het verkeerd zou geweest zijn. Dan denk ik, nou ga dan eens in andere landen bij andere religies kijken hoe het dan daar is. Waar hebben jullie het in vredesnaam over? Maar ja, we leven in een westerse wereld waarin men de Bijbel aan de kant geschoven heeft. En nou is men compleet verdwaald. En waar gaat het over? Over de meest onbenullige zaken. Ik zeg niet dat dit onbenullig is, maar ik zeg in het algemeen dat men praat over onbenullige zaken die voor ons als gelovigen, die enige kennis van de Bijbel hebben opgedaan en aanvaard hebben, peanuts zijn. Zo vanzelfsprekend. Wij leren begrippen kennen. Wij leren verstaan hoe God tegen deze wereld aankijkt. Wat zijn plan daarmee is enzovoort. En we weten waar we vandaan komen. We weten waarheen we onderweg zijn. We hoeven niet miljarden de ruimte in te gooien om zwarte gaten te bestuderen, om erachter te komen. Meer te leren over de oerknal. Dit soort dingen, dat komt dan uit de krant van de wetenschappelijk redacteur die dat ons dan vertelt. Die heeft er jaren voor doorgeleerd enzovoort. En dan, ja, dat is toch triest. Er staat gewoon in de Bijbel waar wij vandaan komen en waarom de wereld is zoals die is en waar het naartoe gaat. Nou ja, en ondergelovigen vind je dit dus ook, hè? Dat van die doen met de Bijbel dicht, praten ze elkaar na. En ik las vandaag nog, ja, schaam me dood. Maar ja, ik las vandaag nog iets over dat de Bijbel leert dat in de eindtijd dat de duivel probeert het DNA van de mens te veranderen. Denk ik, waar staat dat in de Bijbel? Dan neem je een concordantie, zoek je DNA op. En staat er niet, CRA niet, DNA, staat er allemaal niet in. Waar staat dat dan in de Bijbel? Waar staat dat dan? Hoezo? Waar wordt het dan ontleend? Ik zou het niet weten. Ik ben nog nooit tegengekomen zoiets. Echt niet. Nou ja. En zo zijn er meer van die dingen. Ze verzinnen wat en ze maken er een punt van. En dan moeten de maatregelen tegengenomen worden. Of weet ik veel. Of we moeten ergens voor bang voor wezen of zoiets. Jongens, houd toch op. Wat een gedoe allemaal. Waar hou je mee bezig als christenen? Dat gaat ons sowieso niks aan. Bestudeer je Bijbel, dan kom je er ook achter dat dit niet het probleem is, het DNA veranderen van de mens. Bovendien schijnt het dat uw DNA toch al anders is dan het mijne. Dus wat kan er nog misgaan, vraag ik me dan wel eens af. In onnozelheid, en ik wil het ook graag zo houden. Ja, de Bijbel zegt hoe het zal gaan en dit soort dingen heb ik er niet in gelezen. Dat is niet het probleem. Het probleem is dat de mens weigert om te geloven wat God geopenbaard heeft. En dat de duivel daar belang bij heeft, dat lijkt me duidelijk. Maar het zit ook gewoon in de menselijke natuur. Om hoogmoedig te zijn, te zeggen, ja, God kan er nog meer vertellen. Dat kan hij nou wel gezegd hebben, maar wij vinden dat het anders moet. En zulke mensen ben ik ook wel eens tegengekomen die zeggen, ja, ik weet wel, dan zeggen ze tegen mij, ik weet wel dat je gelijk hebt, maar ik wil het niet. Alsof het om mij gelijk gaat, maar doe maar. Dan zeg ik gewoon, nee, maar ik wil het niet. Ik zal wel zien. En de Heer voor mij wordt gedaan. Ik spreek hem dan later wel. Ik kom er voor mezelf op, enzovoorts. Ja. Et cetera, et cetera. Het schiet allemaal niet op. Maar wij zouden ons daaraan onttrekken. Het leidt geen enkele twijfel dat de Heer de bedoeling heeft om zich een eigen volk te reinigen, staat er in Titus 2. Een eigen volk te reinigen. Wat dan? Het geweten. Ijverig in goede werken. Hebben die volgorde? Reinigen. Ijverig in goede werken. Dat is hetzelfde als Hebreeën 9 vers 14. Het bloed van Christus reinigt onze harten van het kwaad geweten, om de levende God te dienen. En dat is het alternatief. Dat is het enige alternatief. Als je niet bereid bent om de gerechtigheid, de gerechtige, om de Heer te dienen, ja, dan blijf je geconfronteerd worden met je eigen zonde en met een zondige wereld. En daar ben je dan de slaaf van. Want er is geen alternatief. Hebben jullie nog? Een variant hierop is de uitspraak van Paulus. Die lees ik u graag even voor in Romeinen hoofdstuk 8. Dat is, nou ja, komend uit Romeinen 7 gaat het dus over dat gelovigen, ook Joodse gelovigen, niet onder de wet leven, omdat wij in Christus nou eenmaal voor de wet gestorven zijn. En u weet hoe het is in het christendom. Daarna zegt men toch, dan moet je wel weer de wet houden. Of proberen te houden. Al was het maar uit dankbaarheid. Dat heet het stuk der dankbaarheid. Dat is officiële theologie. Heeft men bedacht dat de Heer zal er wel blij mee zijn. Dat we ons tot slaaf maken van iets waarvan hij ons verlost heeft. Mij ontgaat het. Maar toe maar. Maar ik weet wel wat het probleem is. Het probleem is dat men geen alternatief heeft. En de redenering is ook altijd... Ja, wij mensen kunnen niet zonder wet. We hebben die nodig. En God heeft ons in genade... Let op de woordkeus. God is zo genadig geweest om ons te geven wat wij nodig hebben. Namelijk een wet. Niet te lang over nadenken, want dat is slecht voor je hersens. Hier worden twee begrippen geweld aangedaan. Zowel begrip wet als genade. Het is wel vrome taal, maar doe maar weer. Maar wij hebben dat niet nodig. En dat komt gewoon omdat wij wedergeboren zijn. We hebben een nieuw leven ontvangen. Wij hebben die wet niet nodig. We hebben een andere doelstelling in het leven. Dus trouwens, heel simpele klassieke filosofie. Vrijheid bestaat alleen daar waar men een doel heeft. Een ideaal heeft. Een doel heeft in het leven. Als een mens geen doel heeft, geen hoop, geen toekomst verwacht, niet iets heeft om naartoe te leven, aan te werken, dan heeft hij geen vrijheid. Dan bestaat er geen vrijheid, dan bestaat er alleen bandeloosheid. Dat is waar. Of het in de Bijbel staat dit? Nou, dat weet ik niet, maar het wordt wel door de Bijbel bevestigd. De Bijbel geeft ons een toekomst. En verlost ons dan van de wet. God doet ons beloften. En verlost ons van al die verplichtingen die in die oude wereld nou eenmaal rusten op de zondige wereld. Maar die zondige wereld wordt er niet beter van. Die kan die wet namelijk helemaal niet dragen. Begrijp je wel? En wij worden in de vrijheid geplaatst. Niet als een oorzaak voor het vlees om er misbruik van te maken. Maar door elkander te dienen door de liefde. Zo staat het in Galaten hoofdstuk 4, denk ik. Zoiets. Nou ja, goed. Maar ik was onderweg naar Romeinen. In hoofdstuk 7 gaat het dan over vrij van de wet. En over de inwendige strijd. Want dat staat boven vers 13 in mijn Bijbel. Waar Paulus het heeft over. Als ik het goede wil doen, ligt het kwade me bij. En het goede dat ik doen wil, dat doe ik niet. Maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Enzovoorts. Bekende gegeven. Het gaat allemaal mis. Hoe moet dat aflopen? En dan zegt hij, dat is inmiddels hoofdstuk 8, vers 2, dan zegt hij, want de wet van de geest des levens, het onderwijs van de levende geest. Wij hebben wat moeite met die genitives, maar die tweede naamval, maar daarom omzeil ik dat even nu. Hè. De wet van wet is onderwijs. U weet wel van Archimedes en Ohm en wie het maar was. Het onderwijs van de levende geest, de geest namelijk het leven, in Christus Jezus, heeft mij vrijgemaakt van de wet der zonde en des doods. En de wet der zonde en des doods, dat grijpt terug op het hele voorgaande hoofdstuk 7... Namelijk de wet, ook de Mosaïsche wet, de Joodse wet, de bediening des doods heet het. En hoe kom je daarvan af? Wat is het alternatief? Nou, het alternatief is de wet van de geest des levens. Dat wil zeggen, dit is, om het maar kort te zeggen, dat is het nieuwe verbond in plaats van het oude. Dat is de genade in plaats van de wet. Als wij genade hebben ontvangen, als God overvloedig is geweest over ons met de rijkdom zijner genade, om term uit Efeze aan te halen, wat maken wij ons dan zorgen over de wet? Maakt er toch niks uit. Wat heb je aan die wetten met hun sancties als ze toch worden kwijtgescholden? Heb je dat? Maar dat is onze zaak niet meer. Dat is afgelopen. Maar je hebt er pas wat aan als je iets anders hebt daarvoor in de plaats. Dan komt het goed. En anders heb je alleen bandeloosheid. Die bestaat ook. Er zijn christenen die dwepen met: wij zijn vrij. Wij mogen alles. De Heer rekent er toch niet toe. Wij kunnen doen wat wij willen. Enzovoort. En ze hebben nog gelijk ook. Maar dat is niet het doel van onze verlossing. Het is wel waar, maar het is niet het doel van onze verlossing. Zie? Het doel is dat wij nu in nieuwheid des levens zouden wandelen. Dat is trouwens 2 bladzijden eerder, Romeinen 6. Maar Paulus zegt: de wet van de geest des levens, het nieuwe verbond en het leven daaronder, heeft mij vrijgemaakt in de praktijk van de Mosaïsche wet, de wet des Heren, de Joodse wet of wat het maar was. Want in theorie is het makkelijk genoeg te zeggen: wij zijn verlost van de wet, van de heerschappij van de wet enzovoort, en we leven uit genade. Maar in je denken kom je er zomaar niet vanaf, hoor. En je denken zit dan toch altijd: ja, maar ik ben een kind van God, nou moet ik, of nou mag ik niet, of dan, want dan moet je toch een beetje netjes gaan leven en dat soort dingen. En iedereen weet dat christenen die mogen niet zus en die mogen niet zo en die moeten al dat soort dingen meer. Maar het is niet waar. De Bijbel leert dat niet. Het mag allemaal, dat is allemaal geen enkel punt. Wij zouden de Heer dienen. Dat in de eerste plaats. En dat beginsel zou heersend zijn, ik hoop dat u de uitdrukking verstaat, zou heersend zijn in onze levens. Wat er ook gebeurt, wij zijn primair kinderen Gods en wij staan voor de waarheid. Ook in ons, vooral, daar begint het, in ons persoonlijk leven. Dat we het eventueel ook naar buiten uitdragen, dat is ook zo. Dat we eraan bijdragen dat het naar buiten uitgedragen wordt. Ja, dat geldt voor de meeste van ons, denk ik. Maar het begint voor ons eigen persoonlijke leven. Begrijp je wel? Het gaat niet om verbetering van de wereld, het gaat om de eer van God. Het gaat om ons opwassen van kinderen tot zonen, om even weer terug te grijpen op 1 Johannes 3. Wij zijn kinderen Gods. En wij zullen zonen zijn, was de bedoeling. En onderweg daarnaartoe zouden wij niet zondigen, zegt Johannes. Maar hij zegt: wij zouden niet de zonde dienen, wij zouden de gerechtigheid dienen. Dat is wat het is. En daarmee worden wij volwassen. Waarom ook niet? Over de Heer Jezus staat precies hetzelfde. Nou ja, maar het staat precies hetzelfde. Daar staat bijvoorbeeld in, Romeinen 5 spreekt er ook uitgebreid over. Maar bijvoorbeeld in Hebreeën 5 staat dat hij in zijn aardse leven gehoorzaamheid, dat is dus geloof, en nederigheid, onderwerping, dienstbaarheid, ondergeschiktheid, gehoorzaamheid geleerd heeft. Niet dat hij dat daarvoor niet had of kende, maar je moet dingen leren uit ervaring, beleven enzovoort. Je kunt weten hoe het moet, maar of je het in de praktijk ook kunt realiseren is nog een heel ander ding. Dus hij moest het leren. En er staat er ook: hij heeft gehoorzaamheid geleerd uit hetgeen hij heeft geleden. En dat geldt voor ons ook. De Bijbel zegt dat Jacobus die het zegt: achter het voor grote vreugde, broeders, wanneer gij in menigerlei verzoeking valt. Oh ja. Ja, want daar leer je van, staat er. En uiteindelijk leidt het tot hoop. Je doet ervaring op en het leert je hoop en verwachting te stellen op de toekomst. Nou, dat is waar het over gaat. Trouw te zijn aan het woord van God. En hoe meer wij dat zijn en hoe langer dat duurt en hoe ouder je wordt. Dus hoe meer je beseft dat deze wereld jouw wereld niet is. Dat het een wereld is die beheerst wordt door allerlei beginselen waar wij nou juist van verlost zijn. Waar we buiten staan. Waar we ook niks aan kunnen doen. Want dat is nou helemaal niet te stoppen. En of er een duistere satanische macht achter steekt. Ja, de duivel is de god deze eeuw. Dus overste deze wereld, de overste van de macht der lucht. De geest die nu werkt in de kinderen der ongehoorzaamheid. De leugenaar van het begin, de vader der leugen. En wat je nog maar hebben wil. De slang, de briesende leeuw. En ja, dat zal dan wel. En of je dat kunt aanwijzen, ja, dat is de hele wereld. Zo is het nou. Als je dit niet hebt, de waarheid die God ons geopenbaard heeft in zijn woord, dan leef je in een duistere wereld. Dan weet je niet waar je vandaan komt, waar je naartoe moet en wat het beste is voor de mens of voor jezelf. Of wat, dat kun je ook niet weten. Die normen zijn er dan niet meer. Maar wij hebben die normen gewoon hier uit de Bijbel. En waar we die ons eigen maken. Ik bedoel, niet alleen ze kunnen opsommen, maar waar we ze leren verstaan en daaruit leven, naar diezelfde mate, worden wij in deze wereld vreemdelingen en bijwoners, heet dat. Ja, je bent machteloos wat dat betreft. Maar ja, wij hebben hoop, want wij weten, we pakken het groot aan natuurlijk, wij weten dat als hij zal geopenbaard zijn, wij hem zullen gelijk wezen, want wij zullen hem zien gelijk hij is. Wij zullen namelijk met hem geopenbaard worden in heerlijkheid. En dan gaat er wat gedaan worden aan de wereld. Dat is nog niet het eind van het verhaal. Het verhaal duurt nog minstens 1000 jaar daarna. Maar toen maar weer. Maar die tijd komt dus nog daarna. En dat is wat wij moeten leren verstaan, uiteraard. Nou, dat was een hele lange inleiding op het begrip zondigen in 1 Johannes 3, vers 4. En ieder die de zonde doet. Als je hem sterker wil maken, wordt het een ieder die de zonde praktiseert.
Beoefend.
Dat is ook een aardige term, ja. Praktiseert. Maar de idee is die de zonde dient dus, want dan ben je daaraan ondergeschikt. En ieder die de zonde doet, doet ook de ongerechtigheid. Want de zonde is de ongerechtigheid. Maar u weet toch, het evangelie, daarin wordt de gerechtigheid, dan wel rechtvaardigheid, Gods geopenbaard. En dit is dus wat anders. De zonde doen, het is in strijd met het woord van God, is het idee.
Mag ik even wat vragen? Als je nou de zonde lief hebt, dat wordt ook wel eens gezegd. Is dat weer wat anders?
Nee, dat is hetzelfde.
Hetzelfde
neer, ja. Ja, liefhebben staat voor deel hebben aan. Dus de zonde liefhebben, ja, dat is. Er deel aan hebben, ja. En in de praktijk betekent dat je je daaraan onderwerpt eigenlijk. Hè? Nou ja. Gij weet dat hij geopenbaard is, en gij weet dat hij, vers 5, Christus geopenbaard is, opdat hij onze zonden, dat zijn dus de incidenten, maar dat is wat eruit voortkomt, opdat hij onze zonden zou wegnemen. En geen zonde is in hem. De Heer doet daar niet aan mee. En de Heer dient niet de zonde, en voor zover wij aan hem deel hebben, een voorwerp zijn van zijn werk, betekent het dus dat we daaraan onttrokken zouden worden, is de bedoeling. En dan vers 6, en ieder die in hem blijft, in hem in wie geen zonde is, ieder die in hem blijft, die zondigt niet. En er staat niet, die moet niet zondigen of die mag niet zondigen of die moet de zonde bestrijden. Als je in hem bent, dan dien je niet de zonde, dan dien je hem. Maar ik hoop dat u begrijpt dat dit overeenkomt met wat in hoofdstuk 1 nog heet in het licht wandelen. In het licht namelijk van het woord. Zie? Dat is de bedoeling. In hem te blijven. En andersom, als dat niet zo is, en ieder die zondigt en dus niet in het licht wandelt, of zullen we ook nog het iets moeilijker maken? En ieder die niet staat in de genade. Bedankt aan Romeinen 5, de eerste verse. Of aan ieder die niet staat in de vrijheid. Bedankt aan de gelaten brief. En ieder die zondigt, heeft hem niet gezien en heeft hem niet gekend. Die blijft namelijk niet in hem. Kijk, en dan heb je een stelletje synoniemen voor kennen. Namelijk zien en blijven. In alle gevallen betekent de deel hebben aan. En dat is weer synoniem met liefhebben ook dus, hè? Deel hebben aan. Zoals gezegd, ik kan het ook niet helpen. Johannes heeft het zo geschreven. Ik vind het mooi. Maar ik moet u zeggen dat ik ook moeite gehad heb met dit lezen. Leren begrijpen, wat zegt de man nou eigenlijk? En hoe gebruikt hij zijn taal? Maar ja, zo werkt dat. En dan komt hij weer. Vers 7, kinderkens, dat u niemand verleiden. Hij komt overeen met 1 vers 8. Indien wij zeggen dat we geen zonde hebben, zo verleiden wij onszelf. We moeten onszelf niet verleiden, ook niet ons laten verleiden. Kinderkens, dat u niemand verleiden. Wie de rechtvaardigheid doet. Wat is dat? Rechtvaardigheid doen. En het antwoord is uiteraard de rechtvaardigheid dienen. Precies zoals zonde doen, of gewoon zondigen. Maar zonden doen, als uit vers 4, is de zonde dienen. Het alternatief is de rechtvaardigheid doen of dienen. Die de rechtvaardigheid doet, die is rechtvaardig gelijk hij, Christus, rechtvaardig is. Want in Christus is geen zonde, vers 5. Hij is rechtvaardig, vers 7. En feitelijk, hij is onze rechtvaardigheid of onze gerechtigheid. Zwart-wit, allemaal voorgesteld. Ja, het heeft geen zin om dit soort dingen in grijstint te vertellen. Waarom zou je dat doen? Dat zou je alleen doen om iedereen gerust te stellen van, nou, het gaat er wel met je. Of het nou lichtgrijs is of donkergrijs. Ik moet altijd dan denken aan grijsachtig blauw en blauwachtig grijs. En die mag je niet verwisselen. Volgens Henk Elsink. Ja. Geweldig. Maar daar schieten we niks mee op. Het gaat om zwart-wit. Twee dingen tegenover elkaar. Wat dat betreft is hij toch net als Paulus. Die zegt, het is of het een of het ander. Je kan niet allebei. En hier staat ook, die de zonde doet, vers 8 meteen, is uit de duivel. Want de duivel zondigt van de beginnen. Ik denk dat ik die al inmiddels ook uitgelegd heb. De zonde doen wil zeggen betrokken zijn in de zonde en al wat er misgaat in de wereld. En misschien de bestrijding daarvan. Maar in de praktijk ben je dan deel van het rijk der duisternis. Dat rijk zonder normen en waarden, zonder vaste dingen enzovoort. Beheerst door de leugenaar van de beginnen enzovoorts. En hier staat, hij zondigt van den beginnen. Die de zonde doet, is uit de duivel. En let op dat duivel. Natuurlijk, de duivel is de Satanas. En Satanas is Grieks voor Satan. En dat betekent zoveel als tegenstander. Om het gemakkelijk te houden. Want zo wordt de term gewoonlijk vertaald. Maar het woord duivel, dat is Grieks. Diabolos. En dat betekent de dooreenwerper. Dat is degene die niet van een andere orde is, maar hij is van de wanorde. Hij gooit de dingen door elkaar. En dat is wat wij in de wereld vaststellen. Als we de wereld bezien en zo'n uurtje naar de radio luisteren, onderweg naar Drachten, dat is iets langer dan een uur trouwens, anders denkt u, wat heeft hij weer uitgereden? Maar dan, dat is dan weer genoeg om te weten, men gooit alles door elkaar. Men praat over begrippen waarvan men geen idee heeft wat het eigenlijk voorstelt. Ik van de week ook, dat kwam ineens dat woord grensoverschrijdend gedrag. Ik denk, weten die mensen wat ze zeggen? Grensoverschrijdend gedrag. Dat is als hier een streep staat en je stapt er overheen. Maar wie heeft die grens getrokken? Daar hebben ze het niet over, waar die grens ligt. En dat weten ze dus niet. En daarom hebben ze een probleem. En ik weet wel waar ze het over hebben, dat weet u ook. Maar u weet toch dat dat toch het normale gedrag is in de wereld? Zo gaat dat toch? Men is toch normen en waarden kwijt. Dus er wordt gejaagd en men wil gejaagd worden. En andersom, men wil niet jagen, maar toch, dan is het... Enzovoort, en dan gebeuren die dingen. En op een gegeven moment, dan komt het bij elkaar. En dan wordt er iemand wakker en dan denkt er iemand... Nou kan ik ergens geld halen, of nou kan ik iemand onderuit halen. En dan wordt het een nationale, internationale rel. En zo gaan die dingen dan. Ja, ja. Maar waar die grenzen liggen, weet niemand hoor. Heb ik ze ook niet horen vertellen en daarom denk ik, laat maar. Maar ik ben altijd verbijsterd. Want die mensen hebben niks. Die weten niet hoe dat in elkaar zit allemaal. Hoe dat werkt en hoe nou ja. Daar meer wil ik er ook niet over zeggen ook. Maar... Dat is de wereld, het is één grote chaos. Als je de Heer niet kent en als je die Bijbelse normen niet kent, dan zijn er geen normen. Dan bestaat er ook inderdaad geen waarheid. En dat is inderdaad wat de filosofen ons vandaag leren. Er bestaat geen waarheid, er bestaat alleen iets wat je zelf voor waarheid houdt, hebben ze bedacht. En eigenlijk hebben ze gelijk. Binnen hun wereld. Maar wij hebben de waarheid gevonden. En dat maakt alle verschillen uit. Ja. Nou ja. Dat is de diabolos. Een treffende term voor die figuur. Nou ja. Hij zondigt van de beginnen. Elders heet het. Johannes 8 is dat. Hij is de leugenaar van de beginnen. En dat is natuurlijk hetzelfde. Ja? Ja. Ja, de mensenmoordenaar van het begin. En de verklager der broederen. En er zijn zoveel titels voor hem. Maar vanaf den beginnen. Maar van het beginnen hebben wij natuurlijk ook het woord van God. En dat was 1 vers 1 hier. Daar tegenover. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard. Ik hoop dat u begrijpt dat het gaat over zijn opstanding. Dat komt sowieso... Als niks verder vermeld wordt, gaat de term Zoon van God over zijn opstanding en daarna. En onder geopenbaard moet dat zeker verstaan worden. Verschenen, aangesteld enzovoorts. Hiertoe is de Zoon van God geopenbaard, opdat hij de werken des duivels verbreken zou. Nu reeds. Sinds de opstanding van Christus. Want sinds de opstanding van Christus worden gelovigen wedergeboren, ontvangen ze een nieuw leven. En het idee is dat ze daarmee onttrokken worden, althans in een relatie tot God, aan deze oude wereld die onderworpen is aan de macht van de tegenstander. Wij zijn nieuwe schepselen in Christus. En daarmee vrij van die oude. En daarom is het tragisch als gelovigen menen te moeten terugkeren in die oude om daar wat aan te doen of zo. Dat wat dan gedaan zou moeten worden wellicht, dat valt niet te ontkennen. Maar wat ik u probeer te vertellen is dat dat niet aan de orde is. Voor ons niet, het is onze taak niet, het heeft geen enkele zin. God doet het ook niet namelijk. Het is... Misschien een open deur intrappen hier, maar voor zover God wat doet, is het die in de hemel woont zal lachen, de Heere zal hem bespotten, enzovoorts. Laat maar, zijn tijd komt nog. Zie? Vers 9. En ieder die de zonde doet, En in vers 9 is het: een ieder die uit God geboren is, dit doet de zonde niet. Want zijn zaad blijft in hem en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren. Ik hoop dat u begrijpt dat dat gaat over, in ieder geval over wedergeboren mensen, maar over wat wij ook wel noemen onze nieuwe natuur. Dit is ook een problematisch onderwerp, heb ik gemerkt. Want het problematische onderwerp is natuurlijk dat wij als christenen onttrokken zijn geworden aan deze wereld. Maar het andere is dat wij als gelovigen feitelijk in het bezit zijn, als dat het goede woord is, van twee verschillende naturen, zoals dat heet. Aan de ene kant lichamelijk zijn wij nog steeds een oude schepping en we worden ook steeds ouder. Dat is ook redelijk goed te zien. Wij zijn een verouderende schepping, ik bedoel, dat is duidelijk genoeg. Maar aan de andere kant staat er dat we onze jeugd vernieuwen gelijk in Arend enzovoorts. Dat wil zeggen, wij zijn in Christus een nieuwe schepping. En dat zijn feitelijk twee zaken die door Johannes naast elkaar gezet worden. Het vervelende ervan is natuurlijk dat ze niet naast elkaar staan. Wij kunnen ook niet een overstapje maken. Zo van hier is de nieuwe schepping, daar is de oude schepping enzovoorts. Het is één geheel. En gewoonlijk wordt het voorgesteld alsof dat nieuwe leven is in ons geplant. Daar houden we het dan maar op. Waarbij in dan toch weer de Griekse variant wordt. En dat betekent het toch samengevoegd met, als één geheel. En het probleem is dat als wij het willen uitleggen, moeten we het uit elkaar halen. Maar u weet wat er dan gebeurt. Als je iets dat leeft uit elkaar haalt, dan maak je het dood. Dus het wordt wat lastig. Maar toch, het zijn twee verschillende aspecten van ons als gelovige mensen. Aan de ene kant zijn we gewoon mensen met de inwoning van de zonde. En hoe dat heet hem, dat schreef Johannes ook. Aan de andere kant zijn we uit God geboren en volstrekt zondeloos. En dat wat uit God geboren is, zondigt niet. Vandaar dat Paulus zegt, ik wil het goede doen, maar ik doe in plaats van een kwade. Maar, zegt hij, dat doe ik niet meer, maar het is de zonde die in mij woont. Dat is de zonde in mij, dat is mijn oude mens. Dat is het vlees. En dat is ook zo. En ik weet, dan roept altijd iemand, hier niet, maar er roept altijd iemand, ja, dat is maar makkelijk geredeneerd. En dan zeg ik, nee, nou zit je ernaast. Doe het dan maar eens. Probeer het maar eens. Afstand te nemen van jezelf en te zeggen, ja, maar dat ben ik niet, dat is mijn oude mens. Waarmee je dus aan het woord ik ineens een andere betekenis hangt, zo van ik, dat ik ben een kind van God. Ik ben een nieuwe schepping in Christus, enzovoorts. Dan neem je afstand van je oude mensen, dat doe ik niet, enzovoorts. Dat is zo makkelijk niet. Maar dat is wel wat je moet leren. Er afstand van te nemen, te kunnen nemen, te kunnen zeggen, sorry. Ja. En ieder die uit God geboren is, dient de zonde niet, praktiseert de zonde niet, is natuurlijk een goed alternatief voor doen. Want zijn zaad blijft in hem. Dat wil zeggen, dat is ook iets met erfelijke aanleg. Dat is wat Petrus schrijft, dat is maar een paar bladzijden terug natuurlijk, in 1 Petrus 1. Die schrijft in vers 23 van 1 Petrus 1, gij die wedergeboren zijt, niet uit vergankelijk, maar onvergankelijk zaad, door het levende en eeuwig blijvende woord van God. En dat is dat woord, vers 25, dat blijft in der eeuwigheid. En hij brengt het in verband met, en dat waren we vorige keer trouwens ook, in ditzelfde schriftgedeelte, met name in vers 22... Hij brengt het in verband met, hebben we dan uw zielen gereinigd in de gehoorzaamheid der waarheid? Door de geest, tot ongeveinsde broederlijke liefde. Zo hebt elkander vurig lief uit een rein hart. Dat wil zeggen, gereinigd door of in de gehoorzaamheid aan het woord van God en de waarheid. Daar heb je de reinigende werking van het woord van God. En dus ook de reinigende werking van de hoop die in ons is. En dat was inderdaad hier in 1 Johannes 3 aan de orde. Maar het idee is dat dat zaad, wij zijn wedergeboren uit dat zaad, namelijk uit het woord van God. En dat woord is levend, het woord bestaat in der eeuwigheid, dat verandert niet. En daarom, wij die daaruit wedergeboren zijn, hebben net als dat woord eeuwig leven. Wij blijven voor altijd, dat is het idee. Dat is de redenering. En hier is dat ook zo, want er staat, wie uit God geboren is, doet de zonde niet, want zijn zaad blijft in hem. Dat wil zeggen, de hoedanigheden van God, van de goddelijke natuur, dat is ook een term van Petrus, maar ik meen uit 2 Petrus 1, als ik me goed herinner. De hoedanigheden van de goddelijke natuur hebben wij ontvangen. En die goddelijke natuur, het heet elders gewoon de geest of de heilige geest, dient de zonde niet. Überhaupt niet. En als wij toch de zonde willen dienen, dan onttrekken wij dus aan dat nieuwe leven dat wij hebben ontvangen enzovoorts. En dat is de probleem altijd. Nou ja, dit is ook makkelijk praten, maar dat is het probleem van vele gelovigen, laat ik het zo zeggen. Die weten zich een kind van God, ze zijn behouden enzovoort, maar ze hebben problemen met dat ze in het leven, beleven ze daar zo weinig van. En u weet wel, dan gaat het over hoe moet ik nou als christen zus en zo en dit en dat. En waar is nou dat overwinningsleven en wat is nou het geheim daarvan? En dan kun je een cursus volgen voor een aanzienlijk bedrag en dan leren ze je iets waar je ook niks aan hebt. Want het helpt je allemaal niks. Wat er ontbreekt is alleen maar dit. De belangstelling voor en het aanvaarden van het woord van God. Wat God ons onderwijst. En niet in de zin van wat zegt de Bijbel over enzovoort. Wat zegt de Bijbel? En dan komen wij met de onderwerpen, met onze problematiek komen we aandragen. En dan gaan we in de Bijbel zoeken of we daar een antwoord vinden. Ja, daar is de Bijbel niet voor geschreven. De Bijbel is geschreven van Gods wegen, waarin hij zichzelf aan ons bekend maakt. En als wij hem steeds maar in de reden vallen en zeggen, ja nee, maar laat maar zitten, maar ik wil graag weten wat u vindt van, enzovoort. Ja, dat gaat niet gebeuren. Toch? Ik bedoel, als je bij de koningin, maar we hebben een koning al lang, maar toen we... dan gaan wij toch de koning niet vragen, wat vindt hij van zus en vindt hij van zo. Hij vraagt ons. Dat is het idee. En hij heeft recht op informatie, heb ik begrepen. Schijnt wettelijk vastgelegd te zijn. En hij heeft het recht om te adviseren. En hij heeft recht op informatie. Dus wij moeten al een antwoord geven aan de koning. Per definitie, omdat hij de koning is. Enzovoort. En naar God is het ook zo. Weet u, wij ondervragen God niet. Hij maakt zich bekend. En dat betekent dat je dus jezelf aan de kant moet schuiven. Die oude mens. Enzovoorts. Een hele problematiek daarvan. En het gaat om wat Gods problematiek is. Hoe hij in die wereld staat, zal ik maar zeggen. Wat zijn relatie is tot de schepping als zodanig. En wat hij doet. Enzovoort. Dat is waar het over gaat. En naarmate wij dat ons eigen maken. Naar diezelfde mate vergeten wij die oude wereld.
Wij zijn in de hemel.
Ja, het is allemaal... Kijk, het is een kwestie van relativeren. Wat mij stoort in publiciteit, in de media, zal ik maar zeggen. Oké, dat is hun werk. Maar niemand heeft gezegd dat ze dat werk moeten doen. Maar wat ze doen is van muggen olifanten maken. Als er geen nieuws is, maken ze het wel. Dat is hun vak. En ze blazen de dingen van de dag op tot wat heet officieel de waan van de dag. Dat is, wordt opgeblazen en dan praat iedereen erover. En morgen is het vergeten. Dat zeggen ze zelf ook. Zo van, ja, de krant van gisteren, ja, dat is niks waard. Het gaat om die ene krant die er nou aan moet komen. En als dat klaar is, dan beginnen we gewoon weer overnieuw. Ja, dat is ook zo. Maar ze blazen de dingen die in de wereld gebeuren op tot enorme proporties. Terwijl onze christelijk doel is eigenlijk... Nee, het doel van het werk van de Heer in ons is om die wereldse dingen te relativeren, zo klein mogelijk te maken, dat we daar een beetje om lachen en er wat afstand van kunnen nemen. En laconiek kunnen zeggen, jammer de gedaante, deze wereld gaat voorbij. Het ene geslacht komt, het andere gaat. Ze vinden allemaal opnieuw het wiel uit en nog een paar van die dingen. En ach, dat is komisch eigenlijk. Als je het versneld zou afspelen, zal ik maar zeggen, wordt het een grap. Wordt een soort komedie. Dat is een toneel met aan alle kanten deuren. En van alle kanten komen er allemaal mensen door de ene deur in, gaan daar weer weg. Dan komt er daar weer iemand op. En dat loopt allemaal door elkaar heen. Ja, dat is deze wereld ook. Een grote chaos. Ja, dat is niet anders. Het gaat voorbij. Oké, op het moment zelf kan het dan wat groot zijn of belangrijk zijn. Dat is zo. Ook mooi zijn trouwens. Dikwijls. Daar kun je het beste ook maar op richten dan. Enzovoort. Dat zegt de prediker ook. Maar dan nog, het gaat voorbij. Maar we hebben wat beters. Het is niet negatief. We hebben wat beters. Zie je? We zijn kinderen Gods. We zijn wedergeboren tot een levende hoop, tot een erfenis, onvergankelijk, onverderfelijk, onverwelkelijk, die voor ons in de hemel bewaard wordt, enzovoort. Daar zien wij naar uit, naar de verschijning, de heerlijkheid van onze grote God, de zaligmaker, enzovoort. Dat is waar het over gaat. Zie je? En daar hebben we deel aan, dat vertegenwoordigen wij, enzovoort. En dus... Dat zaad is in ons, dat leven van Christus in ons, als het goed is. En wij zouden dat niet verdringen. Dat is het probleem. Je kunt dus zeggen, je moet dat aanmoedigen, je moet er wat voor doen. Ja, dat is waar, maar ik denk dat het eigenlijk, dat denk ik, maar ik denk eigenlijk dat het andersom is. Want als wij, toen wij tot geloof kwamen, laat ik het dan zo zeggen, toen waren wij enthousiast, wilden we, enzovoort. Ik heb ze gekend, ze willen alles weten, enzovoort. En na verloop van tijd zakt dat weg en dan komt er wat anders. En dan vinden ze het ineens niet meer belangrijk, of ze vinden het wel genoeg, enzovoort. En dus zegt de apostel, bedroef de Heilige Geest niet, blust de Geest niet uit, enzovoort. Want dat is wat er gebeurt. Dan zeggen we, ja, maar nu even niet, want ik heb nu even wat belangrijkere dingen aan het hoofd. Of aan de hand, dat kan ook nog. Enzovoort. En zo gaat dat dan. En dan langzamerhand verdwijnt dat, omdat men denkt dat men dat woord en de Heer niet nodig heeft in bepaalde delen van het aardse bestaan. En dat mogen dan zo zijn, ik spreek het ook niet tegen. Ik probeer alleen te zeggen dat de Heer van ons verwacht dat we ons laten vullen met zijn woord. En daarmee reinigt hij ons en trekt hij ons uit de tegenwoordige boze eeuw. Dat is wat het is. Zie je? Hij tilt ons eruit. Nou ja. En in de praktijk is het zwart-wit. Dat is ook vers 10. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels. Er staat natuurlijk zonen. Maar u begrijpt de betekenis toch wel, mag ik hopen. Hierin zijn de kinderen Gods en de kinderen des duivels openbaar. En ieder die de rechtvaardigheid niet doet, die is niet uit God. En die heeft dus zijn broeder ook niet lief. Want hij heeft een paar van die punten, Johannes, een paar van die dingen, die haalt hij erbij, hè. Liefde voor het woord en liefde voor de broeders. Voor de anderen die ook het woord lief hebben dus. En als je de rechtvaardigheid doet, dat wil zeggen, trouw bent aan het woord van God, dan ontwikkel je ook liefde voor het woord van God. En liefde voor allen die datzelfde woord van God lief hebben. Dat is wat het is. En daarmee zijn de rechtvaardigen, degenen die de rechtvaardigheid doen, ook herkenbaar. Dat wil zeggen, degenen die in het licht wandelen. Dat weet je dan, dat merk je dan, enzovoorts. En dat is een van de belangrijke dingen op de achtergrond van deze Johannesbrieven, alle drie feitelijk, dat je weet met wie je van doen hebt. En dat het, oké, iemand kan wel zeggen dat hij een gelovig is, en Johannes zegt, nou ja, dat kan er wel zijn, maar dat merk je dan wel aan of hij in het licht wandelt en of hij de broeders lief heeft, enzovoorts. En daar zouden we rekening mee houden. Met die mensen zijn we verbonden. Die hebben deel aan het werk dat de Heer doet. En anderen remmen ons alleen maar af. Houden ons daarbij weg. En dat is de belangrijkste methode die de duivel gebruikt om het werk van de Heer tegen te staan. Want het werk van de Heer zelf, als zodanig, kan hij natuurlijk niet tegenhouden. Wat hij doet, is de mens daarvan afleiden. Dat wil zeggen, hij maakt gebruik van wat elders heet de zorgvuldigheden des levens of deze eeuw, weet je wat, doornen en distelen op ons pad, enzovoorts. Dus soms denk ik dat de duivel andere christenen op ons pad brengt om ons ten val te brengen, ons te hinderen. Luid die ons dan weer in beslag nemen enzovoorts. En ons afleiden van de dingen waar het werkelijk om gaat. Dat meen ik echt. En nou ja, dat is waarom die brieven geschreven zijn. Pas op met wie je van doen hebt. Op een ander niveau vind je dat in de brieven aan Timotheus en Titus, waar de beiden, Timotheus zowel als Titus, gewaarschuwd worden voor, nou ja, dat ze waken over hun eigen verantwoordelijkheden en daarmee hun werk. Dat wat ze in de gemeente, in het werk van de Heer moeten doen. Dus ze worden gewaarschuwd voor allerlei lui die daar op de een of andere wijze bij tegenwerken. Weet u nog, kent u nog handelingen, wat is het, 7 is het geloof ik. Ik ben daar niet zo goed in thuis. Dat de apostelen, die hadden het zo druk met de tafels, heette dat. Dat ze zeiden, ja, dat gaat zo niet goed, daar moeten we toch maar wat aan doen. Want wij zijn verantwoordelijk voor de bediening van het woord en de prediking, het onderwijs in het woord enzovoorts. En al die huishoudelijke dingen. Ja, dat is eigenlijk wel een beetje onze verantwoordelijkheid, maar in de praktijk kunnen we dat beter overdragen aan mensen die daarvoor, enzovoorts. En dat noemen wij dan de aanstelling van de diakenen, ja. Ik geloof dat het woord daar niet eens gebruikt wordt, maar het doet er ook niet toe. Maar daar komt het wel op neer. Dat wil zeggen, ik heb het nou niet over dat het nuttig is om zulke mensen te hebben. Waar ik het over heb, is dat dus inderdaad een van de methoden is om degenen die werkelijk verantwoordelijk zijn voor de prediking van het woord, om die bezig te houden met allerlei andere zaken.
En dat leidt af.
Dat leidt alleen maar af, ja. Ik mag niet uit de school klampen, maar mijn vader heeft het betreurd. Naar mij toe in ieder geval. Hij heeft het betreurd dat hij betrokken geraakt is in allerlei zaken waar hij dan toch verantwoordelijk voor werd. Terwijl hij achteraf zegt, ja, het heeft me toch gehinderd in mijn bediening eigenlijk. In mijn persoonlijke bediening. Dat hij daarbij anderen misschien gemotiveerd heeft of iets dergelijks, daar heb ik het nou helemaal niet over. Ik heb het alleen over hoe hij er zelf in stond en zei, ja, het is, ja. Want ik moet dit en ik moet dat en ik moet zus en ik moet zo. En hij zegt, ik zou het liefst doen wat jij doet. Niks van dat alles, gewoon elke avond Bijbelstudie geven. Ja, nou ja. Daar is wat voor te zeggen. Ik was dus gewaarschuwd ook. Maar doe maar. Maar zo is het. Dat is wel hoe het werkt in de praktijk. Hè? Dat je door allerlei omstandigheden. Het zijn gewoonlijk hele mooie dingen hoor, sociale en zaken, ook onder gelovigen enzovoort, wordt meegesleept in allerlei zaken die je gedachten vullen, waardoor je zorgen oploopt enzovoort. En soms moet dat ook, maar ik weet ook niet waar die grens ligt, dat moet je voor jezelf weten, maar je moet je bewust zijn wat je eerste verantwoordelijkheid is. Paulus schrijft aan Timotheus dat hij goed voor zichzelf moet zorgen in de eerste plaats. Want dat doende zou hij ook voor anderen wat kunnen betekenen. En in de hulpverlening en zelfs in militaire dienst en bij de brandweer en waar het maar allemaal is, leer je dat je eerst voor jezelf moet zorgen voordat je anderen gaat helpen. Hoewel dat je doel is, je business. Maar je moet eerst voor jezelf zorgen, anders kun je voor anderen ook niks betekenen. Heb je dat nog? Nou ja, zo is het. Wij zijn in de eerste plaats verantwoordelijk voor onze eigen levens. En dat is natuurlijk toch de strekking van dit schriftgedeelte. En het is altijd weer terugkomend op de werking van het woord. Dat is dan vervolgens weer vers 11. Want dit is de verkondiging die gij van de beginnen gehoord hebt. En je bent weer terug in 1 vers 1. Het gaat allemaal om wat het woord van God uitwerkt in onze levens. Nou, daar hebben we het dan wel weer over de volgende keer. Want ik had eigenlijk nog met u naar wat uitgebreider naar Romeinen 6 gemoeten. Omdat dit in hoge mate het onderwerp is van Romeinen hoofdstuk 6. Wij zouden niet de zonde dienen, maar wij zouden onze leden stellen tot wapenen der gerechtigheid. Toch met de min of meer dezelfde uitdrukking als hier uit 1 Johannes. We zitten tussen. Niet maar wat Johannes schrijft. Het is een algemene gemeentelijke nieuwtestamentische waarheid. Wij zullen de Heer danken voor deze avond. Wij willen u dankzeggen, Vader in de hemel, dat wij hebben dit woord dat u ons hebt nagelaten. Dat woord dat van de beginnen gepredikt, gehoord is geworden en ook daadwerkelijk is opgeschreven, zodat wij het ook vanavond in ons midden hadden. En we danken u dat dat woord niet veranderd is. En dat het inderdaad ook niet ledig wederkeert. En dat u het ook niet terugneemt. Dat het altijd blijft. En dat wat wij in dit woord vinden, dat is maar niet van gisteren of eergisteren, maar het is ook van vandaag en morgen. Wij danken u daarom dat we ons vertrouwen mogen stellen op hem die aan dit woord inhoud gegeven heeft. Ons vertrouwen mogen stellen op hem in wie al uw beloften ja en amen zijn. Mogen vertrouwen op die Zoon van God die uitermate verhoogd is geworden en gezeten is aan uw rechterhand. En uit mogen zien naar de verschijning der heerlijkheid van onze grote God en zaligmaker. Wij danken u daarom, Vader, dat we hier mochten zijn. En dat we in alle vrije moedigheid, in alle rust, maar ook in alle ernst uw woord mogen openen. Ons mogen laten onderwijzen, mogen onderzoeken of deze dingen al zo zijn. En dan ook nog tot de ontdekking komen dat inderdaad die wereld om ons heen onze wereld niet meer is. Omdat hij ons daaruit trekt en een burgerschap, een plaats, een wandel gegeven hebt in de hemel om van daaruit betrokken te zijn, ook in de verdere vervulling van uw beloften in de toekomst. We danken u dat we daarna mogen uitzien en bevelen ons aan bij de kracht van uw genade en van de kracht, bij de kracht van dat woord dat u in ons zou planten. Amen.